Ik wil met jullie naar Exodus gaan. Exodus hoofdstuk 32 en 33 en 34. Aangezien het drie hoofdstukken zijn, dan snappen jullie denk ik wel dat we niet elk vers in detail behandelen. Maar ik heb wel wat gedachten vanuit dit gedeelte waar ik met jullie over na wil denken deze morgen. En Barco die zei net al, of bad net al, heren, wees in ons midden tegenwoordig. En dan zeggen we, zo theologisch als we zijn, maar de Heere is in ons midden. Want overal waar zijn kerk samenkomt, daar is hij in het midden als we de Heere Jezus centraal zetten. En dat is ook zo. Dus dat is waar. En tegelijkertijd zien we ook in de Bijbel momenten dat God zichzelf dieper laat zien. Dat hij onze ogen opent om meer van hem te zien. En zelfs meer van hem te ervaren. En daar willen we ook over na gaan denken. En de titel die ik erboven heb gezet, boven de preek, is God verlangt ernaar zich te openbaren aan de hongerigen. En soms in genade doet hij het aan allen, ook ten tijde van opwekkingen bijvoorbeeld. Er zijn opwekkingen in het verleden geweest dat God, als het ware vanuit niks, zich laat zien of laat bemerken wie hij is aan een gemeente. En de gemeente of de gemeentes veranderen en hele landen zijn veranderd in de kerkgeschiedenis. Maar over het algemeen laat God zich zien, laat God merken dat hij er is aan mensen die verlangen naar hem. Nou, daar willen we over nadenken. En drie punten. Voor degene die meeschrijven, drie punten. De eerste is het hart van Mozes. Tweede is God die zich openbaart. Wie is God dan? En ten derde wat praktische punten daarover. Maar voordat we erheen gaan, even een korte inleiding over wat er tot nu toe is gebeurd. En dat is eigenlijk heel Exodus. Exodus is het verhaal van Israël die door God uit Egypte bevrijd wordt en het beloofde land in wordt gebracht. Of in ieder geval er naartoe op weg zijn. En om de tekst die we zo gaan lezen, of de teksten die we zo gaan lezen, een beetje te begrijpen, even wat woorden daaraan geven. Wil ik daar wat woorden aan geven? En in Exodus 1, daar begint Gods zijn werk om zijn volk te bevrijden uit Egypte. En dat doet hij met wonderen en tekenen, met machtige kracht. En de reden is dat het volk naar hem uitriep. Dus je ziet, het volk is in slavernij in Egypte. Wordt onderdrukt, wordt uitgebuit, wordt geslagen, kinderen worden gedood. Omdat het volk te groot wordt en te machtig wordt. En op alle mogelijke manieren is dit volk in de verdrukking gekomen. En ze roepen uit tot Yahweh, tot de God van hun voorvaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En terwijl ze uitroepen naar hem, hoort God, dat zegt hij ook. En dan gaat God Mozes sturen en via Mozes gaat God wonderen en tekenen doen om dit volk vrij te krijgen. Nou, dan is dit volk bevrijd. Ze zijn op weg naar het beloofde land, maar ze moeten door een woestijn heen. Ze moeten door zeeën heen, letterlijk. En elke keer zie je een terugkerend patroon. En dat is dat ze worden op een moeilijk punt gebracht waar een nood is. Dus in het begin is het, ze komen voor de zee te staan, voor de Schelfzee. En naast hen zijn bergen, voor hen is een zee. Nou, daar kun je niet doorheen lopen, zeker niet met kinderen en bejaarden en alles die erbij zijn en dieren. Maar achter hun komen de Egyptenaren en het volk begint, in plaats van dat ze beginnen te bidden, gaan ze klagen. Nou, dat kun je nog wel een beetje voorstellen. Zeker als je, ze hebben al wel heel veel tekenen gezien, maar je kunt je ergens wel voorstellen dat ongeloof in hun hart kruipt. Maar ze gaan klagen en dan zeggen ze, en dat doen ze steeds, waren we maar in Egypte gebleven. Waren we maar in die plek van slavernij waar we onderdrukt werden en uitgebuit werden en waar onze kinderen vermoord werden. En toch zeggen ze, waren we daar maar, want dat is beter dan wat we nu ervaren. En terwijl ze klagen, gaat Mozes iets anders doen. Mozes gaat bidden en hij maakt de nood bekend, zegt God, er zijn vijanden, help ons. En dan komt God en die gaat eerst tussen het volk in Egypte staan. En daarna doet hij een wonder en hij scheurt als het ware de zee open en ze kunnen door de zee heen. Nou, geweldig werk van God. Moet je voorstellen dat je daarbij was, dat je door die zee heen loopt. En links zie je een muur van water, rechts zie je een muur van water. En jij loopt met het hele volk, loop je er doorheen. Gigantisch werk. Nou, Egyptenaren komen erachteraan. Het water gaat zakken en het leger van de vijand, wat je zoveel jaren heeft onderdrukt, weggevaagd. Vernietigd. Voorbij. Ze boezemen je geen angst meer in. Nou, geweldig. Dan zou je zeggen, nou, dit kan niet meer stuk gaan. Nou, het kan wel stuk gaan. Want even later hebben ze dorst. En wat gaan ze doen? Ze gaan klagen. Ze komen bij Mozes. Waren we maar in Egypte gebleven? In die slavernij, bij die kinderen die vermoord werden, enzovoort, enzovoort. Waren we daar maar gebleven? En wat doet Mozes? Mozes die gaat niet klagen, maar Mozes praat weer met God. O God, help ons. En God geeft water. En even later hebben ze honger en God geeft eten. En ze gaan door een woestijn heen, overdag, bloedheet. Wat doet God? God wordt komt bij hen in de vorm van een wolk, zeg maar, of geeft een wolk. En hij gaat tussen hen en tussen het volk en de zon, ja, zorgt hiervoor dat die wolk er is, zodat ze schaduw hebben. Dus hij zorgt voor ze dat ze schaduw hebben. 'S Nachts in een woestijn, dat zou je niet denken, maar 's nachts is het ijskoud in de woestijn. En 's nachts wordt die wolkolom een vuurkolom, zodat ze warm zijn. Dus God geeft eten, drinken, warmte, schaduw, bescherming enzovoort. Maar elke keer gaat het volk klagen. En elke keer als het volk klaagt, gaat Mozes bidden. En God antwoordt het gebed van Mozes. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 32. God die heeft zich, God leidt het volk naar een berg. Naar de berg Sinai of Horeb. En God openbaart zich daar. En dat doet hij heel krachtig. Er zijn een soort van aardbeving daar. Die berg die schudt. Er is vuur, er is donder, er is allerlei geluiden enzovoort. Indrukwekkend gedeelte. En dan gaat Mozes, of dan eerst geeft God zijn wet. Dat doet hij in Exodus 20, geeft God zijn wet. En daar zegt hij als eerste dat je geen afgoden moet gaan aanbidden, maar alleen God moet gaan aanbidden. Dus geen afgoden dienen, geen afgoden aanbidden, geen beelden maken, nog voor hen buigen. En terwijl God dat doet, of terwijl God dat zegt, zegt het volk, wij gaan dit doen. Nou, dan gaat Mozes, wordt geroepen door God de berg op. En dan gaat God het op stenen tafelen, op stenen platen, zeg maar, schrijven. En dat doet God zelf. En daarmee sluit hij een verbond. En hij zegt, ik wil jullie God zijn, ik zal met jullie zijn. Maar terwijl Mozes daar is, vindt het volk, wat constant aan het klagen is en constant aan het terugkijken is, we willen naar Egypte, die worden het zat. Die denken, dit duurt ons veel te lang. En dan gaan ze naar Aaron toe. Aaron is de hoge priester. En ze zeggen tegen Aaron, Mozes die is weg, we weten niet wat er met hem gebeurd is. Maak voor ons goden. God heeft net gezegd, of een paar x aantal dagen terug, geen andere goden. Ze staan nog bij de berg, dus je ziet de vuur nog op de berg staan. En het volk wil nog steeds terug. En dan gaat Aaron denkt, oké, ja, ik moet hier wat mee. En in plaats van dat hij zegt, jongens, wacht even, laten we bidden, laten we God vragen, laten we, nee, wat dan ook, gaat hij erin mee. Nou, ze verzamelen al het goud, gooien het in de vuur en voilà, er is een kalf. Nou, dan denken wij een kalf, je kunt toch wel iets beters verzinnen dan een kalf. En als ik het zelf moest weten, zou ik een leeuw doen of zo. Dat ziet er nog een beetje stoer uit. Maar in die tijd, in Egypte, hadden een van de hoofdgoden werd afgebeeld als een kalf. Dus het volk is opnieuw terug aan het gaan naar het land in hun gedachten naar Egypte. En dus echt een heftige gedachte vind ik. Dat ze constant verlangen, terwijl daar hun kinderen vermoord werden, terwijl ze daar onderdrukt worden, moeten ze nu even wachten en ze willen terug. En dan staat daar een afgodsbeeld en dan gaan ze daarvoor feest vieren. God krijgt de jammerklachten en het gezeur, als ik het even plat zeg. En dan wordt er zo'n beeld gemaakt van een koe en dan gaan ze dat aanbidden. En dan gaan ze daarvoor juichen en daar worden ze warm van. En God ziet dat, uiteraard, en God is woedend. En hij zegt tegen Mozes, en het zijn echt trieste woorden, zegt hij in plaats van, want hij zei, hij was bezig om het zijn volk te maken, maar er staat zo'n zinnetje tussendoor, Mozes, jouw volk is de afgoden gaan dienen, jouw volk. En God is echt woedend en hij zegt, ik ga het volk vernietigen. En Mozes die gaat dan naar beneden, naar het volk toe, vindt dat ding en dat kalf en vraagt dan aan Aaron, wat, nou ja, even in mijn woorden, in vredesnaam, wat heb je gedaan? En dan zegt hij, ja, nou, het volk wilde dit, maar Aaron had wel één ding gedaan, had er nog wel een geestelijk sausje omheen gedaan. Want als dat kalf gemaakt wordt, wat alles laat zien, oh ja, dat is net als de afgoden uit Egypte. God had gezegd, geen afgoden, maar ze hebben het wel gemaakt. Denkt Aaron, oh, dit is wel heel heftig. En ik ben natuurlijk wel hoge priester van Yahweh, van de Bijbelse God. En dan zegt hij, jongens, oké, dit is een kalf, maar dit is Yahweh. Dit is God. Nou, hij denkt dat het een mooi vroom sausje is, maar God is woedend. En nou ja, dat even ter inleiding. Dit is de situatie waar Mozes nu is. En Mozes, die gaat dan naar God toe in Exodus 32. En ik wil naar het hart van Mozes gaan. En het eerste gedeelte is Exodus 32 vanaf vers 30. En dan zegt Mozes, die ook boos is overigens. En die zegt, en het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. En toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Dus Mozes die wordt eerlijk en die zegt, dit is niet Yahweh, dit is gewoon een gouden beeld wat een afgod is. En dan zegt hij in vers 32, nu dan. Of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. En dat betekent, God zegt, ik ga dit volk vernietigen. Daar ter plekke, ze zullen allemaal sterven. En Mozes zegt eigenlijk, laat mij dan maar sterven in plaats van hen. Laat mij sterven, maar ga met hun verder. En dan laat Mozes al iets zien van de Heere Jezus, hè, die zichzelf opoffert voor anderen. Dat is ook het hart van Mozes. En dan zegt de Heere tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, die zal ik uit mijn boek schrappen, die zal ik laten sterven. Maar nu heen, ga heen en leid dit volk naar de plaats waarvan ik gesproken heb. En dan zegt hij, zie mijn engel zal voor u uitgaan, enzovoorts. Nou, dan vers 33. Oh nee, eerst dit ene punt. Wat je hier dus ziet, is dat God luistert naar de gebeden van Mozes. Ik vind dat zo kostbaar. Elke keer als Mozes spreekt, elke keer als Mozes bidt, luistert God. Dus God zegt, ik ga ze vernietigen. Aan de kant Mozes, ik ga ze vernietigen. Hij zegt eerder in hoofdstuk 32, ik zal jou tot een groot volk maken, maar hen wegvagen. Mozes zegt, nee Heere, doe het niet, alstublieft. En God zegt, oké, Mozes, omdat jij dit vraagt, doe ik het niet. Nou, hij gaat ze niet vernietigen. Maar dan in vers 33, hoofdstuk 33, vers 2, dan zegt God wat hij wel gaat doen. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten verdrijven naar een land. En dan, ik zal u brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Oké, melk en honing. Misschien word jij er niet warm van. Maar in die tijd stond dat voor overvloed. Als je een land had van melk en honing, dat betekende het is een land vol van rijkdom, vol van welvaart, vol van goede grond, geweldige planten, enzovoort, enzovoort. Ja, dus het staat voor rijkdom. God zegt, ik zal jullie overvloedig zegenen. Hij zegt, Mozes, breng ze in dat land. Dus ze gaan naar dat land toe. God zegt, ik zal een engel voor u uitzenden. Nou, dat is, een engel is een wezen wat je nu niet kunt zien, maar die kunnen zich wel laten zien. Maar dat zijn grote wezens over het algemeen en machtige wezens. En deze engel die God mee wil zenden, die is zo machtig dat hij de volken die daar zijn, de goddeloze volken die in allerlei afgoderij leefden, dat God die gaat verdrijven door die engel heen, zodat het volk veilig kan wonen. Nou, denk je eens in, je bent het volk, je zit in de woestijn, je hebt net gruwelijk gezondigd met z'n allen. God is boos, wil je vernietigen, doet het niet, omdat Mozes gebeden heeft. En God zegt, ik ga niet meer met jullie mee, Maar ik stuur een engel mee. Ik zorg voor bescherming en veiligheid. Ik zorg voor welvaart. De vraag is, zou jij daar genoegen mee nemen? En nu gaan we een beetje naar onszelf toe. Zou jij genoegen nemen met een stukje welvaart, een stukje bescherming, een stukje comfort? Weet je, we leven in Nederland, we hebben hier over het algemeen veel comfort. Stel je zou een belofte krijgen en God zegt, stel hè, dit gebeurt niet, maar stel dat God zegt, ik ga je zegenen, ik ga je beschermen, je gaat een groot gezin krijgen, een grote familie, ik zorg ervoor dat je voldoende geld hebt, ik zorg dat je van alle gemakken voorzien bent. Groot huis, zwembadje in de tuin, weet ik veel, golfbaan als je dat wil, weet ik het. Van alles en nog wat. En een auto. En ik ga zorgen dat er geen ziekte in je gezin komt. En niet in je eigen leven. En je zult oud worden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik zelf ben niet in je midden. Ik ga niet met je mee. Wat zou je zeggen? Wat zou je doen? En wat de wereld zegt is geweldige deal. De enige reden dat ongelovigen om me heen in ieder geval naar de hemel willen is omdat ze weten, oh ja, het is zo'n land. Het is overvloed, veiligheid, vreugde, geen ziekte, geen leed meer. Daar worden ze warm van. Maar ook kan het zijn dat we als christenen ook die mentaliteit krijgen. Dat we een soort gelijke mentaliteit krijgen van, Heere, als ik maar in de hemel mag zijn. En waar het vreugdevol is. En als ik maar geen pijn meer heb. En als ik maar geen verdriet meer heb. En als ik maar niet enzovoort. Maar God stelt een diepere vraag en die zegt, stel dat ik dan er niet bij ben. Stel dat ik niet in de hemel ben, wil je dan naar de hemel toe? Stel dat ik niet in je leven ben, wil je dan verder gaan? En dat is de vraag die hij hier zegt. Eigenlijk ook onder water aan het volk stelt. Ik ga niet meer met jullie mee. Ik breng jullie er wel, maar ik ga niet meer mee. Nou, ik ga weer verder lezen. In vers 7, maar zometeen gaan we het hart van Mozes zien, of Mozes daar genoegen mee neemt. Maar hij begint, dus God zegt, ik ga niet in jullie midden meetrekken, want dan ga ik jullie vernietigen. En Mozes hoort dat, en die zegt, oh wacht even, er staat nu een tent van de ontmoeting, wat later de tabernakel zou worden. Die staat in het midden van het volk. Als ik hier God ga zoeken, en als ik met hem ga zijn, heeft het volk misschien wel een probleem. Dus hij gaat die tent oppakken, of de ja, weet ik veel, neerhalen. En in ieder geval, hij zet hem buiten het kamp op, ver buiten het kamp. Staat er in vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan, zodat God het volk niet gaat vernietigen. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het, dit is een belangrijk vers, zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Nou, geweldige tekst. Dit is een van mijn favoriete teksten uit het Oude Testament. Een van de 100, denk ik. Maar goed, dat daar gelaten. Maar ik vind dit zo prachtig. Hier, God zegt, ik ga niet meer in jullie midden mee. En Mozes zegt, ja, maar ik wil u. En dan gaat hij een tent maken. Of neerzetten, ver buiten het kamp. En Mozes gaat erheen. En Jozua zijn dienaar ook. En die gaan de Heere zoeken. Die gaan tijd besteden met hem. Ze verlangen naar de Heere God. Ze zeggen, oké, u wil niet met ons mee, maar wij hebben u nodig. Wij zoeken u wel. Het raakt me positief dat zij dat doen. En dat Mozes nu het leider van een volk is. En Jozua wordt het. Waarom wordt Jozua de leider van het volk? Omdat God hier een hartgesteldheid ziet. Namelijk, hier is iemand die mij verlangt. Hier zijn twee mensen, zij verlangen naar mij. En er staat in 2 Kronieken 16 vers 9. Staat dat de ogen van de Heer over de hele aarde gaat om zichzelf sterk te bewijzen. Of machtig te bewijzen. Of zich te laten zien. aan hen van wie het hart volkomen met hem is. En hier heb je twee mensen die verlangen naar hem. En God komt dan ook en is daar tegenwoordig. En hij spreekt tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Prachtig. Maar toen ik hier een paar maanden geleden nog een keer deze tekst las en ik was aan het bidden. En toen bleef die woorden hangen. Eén, het gebeurde dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan. Mozes gaat erheen, Jozua gaat erheen en dan staat er van de rest van het volk dat ze bleven bij hun eigen tent. En ze staan op afstandje te kijken hoe Mozes daarheen gaat en hoe Jozua erheen gaat. Terwijl het de tent van de ontmoeting is. Iedereen die God wil ontmoeten, ga erheen. Maar ze doen het niet. Ze durven niet of ze willen niet. Of geen idee waarom. Maar ze doen het niet. En dan als Mozes daarheen gaat en de wolkkolom kan naar beneden, dan buigen ze wel neer. Maar ze blijven verdraaid in die tent, in hun eigen tent hangen. En toen dacht ik, waarom doen ze dit? Ik ging mezelf afvragen, waarom doe ik dit? Want weet je, Mozes en Jozua die verlangden om tijd te besteden met God, om bij hem te zijn. En dan gaat het even niet om tijd, want dat horen mensen dan vaak onderbewust. Oh, we moeten zoveel uur en we moeten meer. Daar gaat het niet om. Maar Mozes, het hart van Mozes was, ik wil God kennen. Ik wil hem. Al die zegeningen leuk, maar ik wil hem. En het hart van Jozua was, leuk al die zegeningen, maar ik wil hem. Maar hier heb je meer dan 1 miljoen mensen die gezondigd hebben tegen God, gruwelijk. Die niet, en waar liggen het diepste probleem? Het diepste probleem is dat zij zeggen, wij nemen wel genoegen met die zegeningen. God, ja, is mooi als die erbij is, maar nu is die gevaarlijk. Weet je wat, we houden hem op afstand. En de vraag is, wat wil jij? En ik snap, we zijn een christelijke gemeente, dus het vrome sausje of de vrome woorden zouden zijn, hier verlangen we allemaal naar. Natuurlijk verlangen we een bepaalde manier er allemaal naar. Maar de vraag is, wat brandt er nu echt op je hart? Want we kunnen gewoon insukkelen met z'n allen. We kunnen in slaap vallen en dat de Heer in onze beleving een soort verderop gaat. Maar omdat ons leventje prima gaat, dat het goed is. En ik hoop dat deze morgen, dat de Heer wat doet in onze harten. Dat als onze harten wat lauw zijn geworden, als je zegt, ja weet je, ik lees wel Bijbel en ik bid wel en ik doe wel die dingen, maar niet echt mijn hele hart zit erin. En ik kom hier wel, maar ja, weet je, niet mijn hele hart. Ik ben niet echt op God gericht op dit moment. Dan is het vandaag opnieuw de tijd om dat aan te passen en om als een Mozes en als een Jozua te zijn en te zeggen, laten we die tent, ja niet letterlijk natuurlijk hier een tent op gaan zetten, dat snappen jullie, maar om tijd te plannen en te zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik heb verzaakt. Ik ben lauwer geworden. Mijn hart was brandende, maar is minder aan het branden nu. En ik wil niet allerlei dingen anders doen, maar ik wil u. Heere, hier ben ik. Ik zoek uw aangezicht. Nou, dat zie je Mozes doen. En dan gaat de Heere verder spreken. En dan vraagt God deze vraag, want God kent het hart van Mozes. Maar hij vraagt iets wat heel krachtig is in vers 14. Dus Mozes die zegt, of die bidt die voor Heere, ik heb genade gevonden in uw ogen, dat zegt u. Dan wil ik u ook kennen. En zegt hij, zie dat deze volk uw natie is. Dit volk Israël is nog steeds uw volk. En dan zegt God dit, en moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En Mozes die zegt, prachtig, dit is prachtig. En hier zit een hart achter wat ik hoop dat wij hebben en wat ik zelf wil hebben, meer. Toen zei hij tegen hem, Mozes die zegt tegen God, als uw aangezicht niet meegaat, als u niet meegaat, als we niet met u zijn, laat ons dan van hier niet verder trekken. In andere woorden, als ik hem even vertaal naar ons, Heere, ik ben dankbaar dat ik naar de hemel mag gaan als ik sterf nu en dat ik zeker mag weten dat het daar goed is. Maar dat interesseert mij helemaal niet. Ik wil gewoon bij u zijn. En als je hier op aarde kijkt, of je nou een groot of klein huis hebt, groot of kleine auto, duur of enzovoorts. Maar dat je zegt, al die comfort en al die, het prima dat ik ze heb. Mozes bidt ook voor allerlei dingen. Maar één ding wil ik echt. U. Ik wil dat u meegaat met mij. Ik wil u Ik wil u. En ik vind het zo prachtig. Mozes die laat zo een hart zien wat gewoon smacht, hongert naar God. Zoals David dat ook doet. David zegt in een van de psalmen, psalm 27, één ding heb ik van de Heere verlangd. Eén ding. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. En zijn Heer, en volgens mij zijn, ik heb verschillende vertalingen door elkaar, maar zijn schoonheden of zijn liefelijkheden te bestuderen in zijn tempel. Maar David verlangde naar God. Paulus verlangde naar God. Paulus zei, alles is vuilnis voor mij, behalve het kennen van de Heere. Ik wil hem kennen. Dat is mijn verlangen. En nou ja, het is goed om deze morgen erbij stil te staan. Hoe zit dat in mijn hart? Nou, dan zegt in vers 17, zegt de Heere, zegt God, onze God, tegen Mozes. Ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Ook dit zal ik doen. God verhoort opnieuw. Mozes die blijft maar bezig. Heere, vernietig het volk niet. Ik zal het doen. Oké, Heere. En dan zegt de Heere, ik zal je in het beloofde land brengen, al die zegeningen. En Mozes zegt, ja, maar ik wil meer, want ik wil u. En God zegt opnieuw, ik ga het doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou, wat dankbaar. We hebben net liederen gezongen. We hebben avondmaal gevierd vanochtend. En als we avondmaal vieren, of als we die bepaalde liederen zingen, dan staat daarin dat wij genade hebben ontvangen van God. En dat betekent als wij ook bidden, Heer, ik verlang naar u. Je hebt genade gevonden in de ogen van de Heere, als je hem kent. En dan, God zal het doen. God wil dit. Dit is Gods verlangen. Hij wil zich openbaren. Nou, dan komt Mozes. Want dan denk je, nou is het wel genoeg, Mozes. Ga maar zitten. Geniet gewoon van wat je hebt. Maar goed, Mozes wil nog meer. Want dan zegt hij, toon mij toch uw heerlijkheid. En dat betekent, ik wil in uw tegenwoordigheid zijn. Ik wil u ervaren. We zijn soms bang voor dat woord. Maar eigenlijk zegt hij dat. Ik wil u ervaren. Ik wil meer van u. Geweldig dat u luistert. Geweldig dat u meegaat. Maar ik wil u en ik wil meer van u. En dus, ja, zo heerlijk. Weet je, God is oneindig. Ja, dus de vreugde in hem is oneindig. En de liefde van hem is oneindig. En de kracht en de heiligheid en de rechtvaardigheid enzovoort. Oneindig. En dat zijn schatten. Als je daar eenmaal van geproefd hebt, wil je meer. En het geweldige nieuws is, er is veel en veel en veel meer van hem te kennen en te leren. Ook nu nog. Weet je, jij bent net begonnen en ik ben net begonnen. We hebben net een eerste slokje gehad, terwijl er nog een zee van overvloed is in de Heere. Nou, Mozes zegt, toon mij uw heerlijkheid. En dan bedoelt hij dus mee, eigenlijk alles wil ik weten van u. En dan zegt God, ik zal mijn naam aanroepen, ik zal mijn goedheid voorbij laten komen. Maar dan vers 20, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. U kunt mij niet zien, u kunt niet in die volle heerlijkheid van mij zijn, want geen mens kan dat en in leven blijven. Maar God laat zichzelf wel zien. Zijn karakter, er staat ergens dat, God, dat Mozes de achterkant heeft gezien van God. Nou, ik heb geen idee wat dat betekent. Ik denk niemand. Maar Mozes heeft zoveel gezien, zelfs, dat zie je in hoofdstuk 34 vers 29. God die openbaart zich zoveel als kan. En dat kun je zien aan het feit dat als Mozes bij God is geweest en hij daalt weer af met de twee stenen tafelen erbij, dat zijn gezicht licht geeft. Hij begint God te reflecteren. Hij begint de heerlijkheid van God te reflecteren. Dus oké, hij heeft niet de volledige heerlijkheid van God ontvangen, maar alles wat hij kon ontvangen en toch kon blijven leven, heeft hij daar ontvangen. Waarom? Omdat zijn hart op God gericht was. Nou, geweldig. En dat blijft een vraag die een beetje terugkomt van, zit dit in jou? Dat verlangen. Ik hoop het wel. En als dat niet zo is, dan kan het geen kwaad om dat gewoon bij de Heere eerlijk neer te leggen. Heere, eigenlijk is mijn hart gewoon lauw of afstandelijk geworden. Maar ik wil dat niet meer. Wilt u mijn hart veranderen? Het is een heel goed gebed om te bidden. En God wil dat doen. Want God, en dat vind ik het mooie, God reageert op Mozes omdat dit Gods verlangen is. Er staat meerdere keren dat God zegt, zoek mijn aangezicht. God die geeft zelfs opdrachten erover, zoekt mijn aangezicht. Hij gaat wonen in die tabernakel en geeft allerlei wetten, zodat het volk keer op keer bij hem komt. God verlangt naar die ontmoeting. God verlangt om zichzelf te laten zien. Nou dan, daar heb ik denk ik genoeg over gezegd. Dan wil ik naar hoofdstuk 34. Want dan gaat God zich openbaren. En dit is prachtig als je daar ook over nadenkt. Dat God zichzelf laat zien. Soms zeggen mensen je kunt God nooit kennen. En dat klopt, vanuit onszelf zou hem nooit kunnen kennen. Maar het is zo gaaf dat God zichzelf openbaart. Hij laat zichzelf zien. En hier verschijnt hij aan Mozes en dan roept hij de naam van de Heer uit, staat er in vers 5, hoofdstuk 34 vers 5. En de naam van iemand uitroepen, de naam, dat is in de Bijbel altijd gekoppeld aan de persoon. Als je, je ziet dat God bijvoorbeeld namen verandert van mensen, dus Abraham wordt Abraham, omdat God daar een bepaalde betekenis in legt en zegt, dit hoort nu bij je identiteit. En als de naam van iemand uitgeroepen werd, dan werd de persoon uitgeroepen, het karakter, de identiteit, zeg maar, van iemand. Nou, wij in genade hebben het woord van God. Mozes had dit niet. Hij had geen Bijbel. Hij had geen Heilige Geest. Hij had niet het bloed van de Heer Jezus. De Bijbel zegt dat wij betere beloftes hebben. Dat wij zo in de tegenwoordigheid van God mogen zijn. Maar we kunnen zoveel leren van dit gedeelte. Over wie God is. Nou, vers 6. Toen de Heere, toen Yahweh, staat er in het Hebreeuws, bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, of Yahweh, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheden en overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en aan de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En dan buigt Mozes zich neer en gaat de tekst verder. Maar hier laat God zichzelf zien. En veel mensen zijn geneigd om te blijven stilstaan bij de laatste vers, maar daar gaan we ook zo naartoe. Ik zal wel kort uitleggen wat dat betekent, want in de eerste opzicht lijkt het alsof God allemaal mooie eigenschappen laat zien. En dan één laatste eigenschap waar we heel veel moeite mee hebben. Maar eigenlijk is dat ook een hele mooie eigenschap. Maar daar gaan we zo naartoe, dus hou nog even vol. Maar ik wil even gewoon de eigenschappen langs gaan. Hij begint met Heere, met Yahweh te noemen. Twee keer. En als in het Hebreeuws als iets twee keer wordt gezegd, als iets herhaald wordt, wordt het als het ware onderstreept. In de taal, daar zo, je had geen uitroeptekens, je kon, als je het op schrift stelde, je kon geen uitroeptekens zetten, je kon niet vet gedrukt maken, wat wij allemaal wel kunnen. Maar daar zo, als ze iets belangrijks wilden ze vertellen, dan herhaalden ze het. En het eerste wat de Heere doet, is dat hij zegt, ik ben Yahweh, ik ben die ik ben. Ik ben de God die van Abraham, Isaac en Jacob, die zich aan Mozes heeft laten openbaren toen hij bij de brandende braamstruik was. Toen vroeg ook Mozes, wat is uw naam? En toen zei hij, ik ben die ik ben, of ik ben. En ik ben, of ik ben die ik ben, staat voor een paar dingen. In de eerste plaats dat God uniek is. Daar kunnen we ervan leren. Ik ben die ik ben. En er is niemand zoals hij. Jesaja zegt, er is geen andere zoals hij. Hij is de enige daadwerkelijk die 100% uniek is. Het betekent dat hij onveranderlijk is. Dat hij als persoon niet kan veranderen. Hij kan zijn werk veranderen. Hij kan veranderen, keuzes maken, ja of nee, zeg maar. Daar kan hij voor kiezen om dat te wijzigen. En dat zien we hem ook doen soms. Maar hij kan zichzelf niet hij blijft altijd dezelfde. Als hij ooit liefdevol was, blijft hij liefdevol. Als hij ooit rechtvaardig was, blijft hij rechtvaardig. En vandaag de dag is dat best wel belangrijk. Want, opnieuw, ik kom op mijn werk, zijn allerlei niet-christenen. Maar ook, mensen die zich in ieder geval christen noemen. En dan gaat het soms over de tekst. Misschien worden jullie ook bevraagd, ik word regelmatig bevraagd. Oh ja, dus jij gelooft ook in die God van het Oude Testament. En dan vraag ik wat ze bedoelen en dan noemen ze allerlei dingen waarom ze dat daar problemen mee hebben. Maar ik hoor dan zelf mensen die christen zijn zeggen, ja maar God is veranderd. Want toen hij de Heer Jezus stuurde, toen werd hij liefdevol. Nou, wat dat is, zonder het te heftig te willen maken, maar dat is echt blasfemie, zeg maar. Dus dat is godslastering. Want God is uniek, hij kan niet veranderen. Als hij nu liefdevol is, is hij altijd liefdevol geweest. Als hij toen rechtvaardig is, is hij nu ook rechtvaardig. Zijn karakter is standvastig en dat is geweldig. Want als hij dat niet zou zijn, dan heb je toch geen enkele hoop dat hij altijd liefdevol zal blijven. Dat hij altijd genadig zal zijn. Je hebt niks om op te pleiten als hij niet stabiel was. Als hij niet was wie hij was en blijft wie hij is. Nou, de derde, de reden waarom hij het denk ik herhaalt, heeft ook te maken met het kalf wat daar gemaakt was. Het is inmiddels vernietigd. Maar dat kalf, daarbij zei Aaron, dat is Yahweh. Maar God zegt, dat kalf, dat in de verste verte niet. Dit is wie ik ben. Dit is mijn identiteit. En daar gaat hij allerlei punten delen die dat verder verduidelijken. En dan begint hij bij God. De term God, Elohim of El. Maar hier zo staat dat, hier staat El, hier staat dat voor macht. In die tijd had je goden en je had de goden van Egypte en dat waren machthebbers en die moest je tevreden houden. En God zegt, ja maar ik ben de enige daadwerkelijk machtige. Ja, zo je wil, de almachtige. God is machtig. En dat heeft het volk, heeft dat kunnen zien, maar het is onderdeel van zijn identiteit. Hij zal niet zwakker worden, hij blijft zijn macht behouden. En dus hij is de God, hij is machtig, hij staat boven al het gezag. En dat is geweldig en dat zien we ook als hij het volk uit Egypte haalt. Wat een wonder en tekenen en kracht laat God daar zien. En alle andere wonderen die hij geeft. God is daadwerkelijk God en hij alleen zelfs. Wij zeggen hij is de enige waarachtige God. Er is niemand als hem. Nou dan barmhartig. En het woord barmhartig, dat betekent compassie in praktijk. Nou, compassie betekent, en we kennen het, soms dan zie je mensen pijn hebben of lijden en dan breekt het je hart. Weet je, dan doet het wat met je. Dat je, misschien moet je huilen om het leed van anderen of word je er stil van en denk je, oh. Maar dan, barmhartigheid gaat één stap verder, heeft dat, maar hij gaat één stap verder, want je gaat dan ook wat eraan doen. Dus je denkt aan de barmhartige Samaritaan. Hij reed langs, ziet daar een gewonde man liggen. In zijn hart breekt hij, zegt hij, ach, wat een trieste bedoeling of wat heftig of wat dan ook. En hij gaat hem daarna helpen. Hij gaat zijn wonden verzorgen, hij gaat hem drinken geven, eten geven, nou ja, enzovoorts. Maar dat is wie God is. God is barmhartig. En als God naar ons kijkt, is hij bewogen met onze pijn, onze moeite, ons leed. Daar is hij bewogen mee. En dat zien we zo helder bij de Heere Jezus. Soms, ik heb lang gedacht dat als Jezus geneest, dat hij dat deed alleen om de Vader te verheerlijken. Nou, dat deed hij ook zeker om de Vader te verheerlijken. Maar er staat, ik heb even niet helder, ik denk Marcus 9, maar goed, je kan het zelf opzoeken. Maar er staat op een bepaald moment dat mensen ziek waren, komen naar Jezus en er staat, en Jezus was bewogen met hen en genas hen. Jezus was bewogen met pijn. Toen hij de 5000 voedde en daar wonderen bij gaf, staat er, en hij was bewogen met de scharen. Toen hij zag dat ze, toen de menigte om hem heen verzamelde, was hij bewogen omdat zij waren als een schapen zonder herder. Jezus was bewogen en Jezus is het beeld van God. God is zo bewogen. God kijkt naar ons, God kijkt zelfs naar deze wereld en is barmhartig. Hij is bewogen en hij werkt. En hij werkt door ons heen. Nou, dat is barmhartig. Dat is wie hij is. Hij is genadig, zegt hij. En genadig betekent vrijgevig. Dat hij geeft, of je het verdiend hebt of niet, hij geeft. Hij is zegenend. Hij geeft wat je nodig hebt. En dat zie je bij het volk ook. Alles wat ze nodig had, daar heeft hij in voorzien. Alleen ze vertrouwden niet op hem. Maar hij is genadig. Hij is geduldig. En in het Engels staat er slow to anger. En dat is ook wat het woord meer of een beter benadrukt. Het betekent dat God, hij gaat wel oordelen, maar hij is traag van oordeel. God laat het oordeel soms op zich wachten. En daar komen we zo meteen nog op terug. Maar dat zien we ook gebeuren. We zien dat die tegen Israël, dat er een bepaalde koning op staat die goddeloos is. God stuurt profeten en zegt, ik ga oordelen. Maar God zegt niet, ik ga oordelen, boom. En daar is het. Maar God wacht totdat mensen, zodat mensen zich kunnen bekeren. Hij is geduldig in zijn oordeel. En dat zelf met het volk Israël. Het volk Israël krijgt hier genade en vergeving. Maar God zegt, ik ga dit volk nog wel straffen als het zich niet bekeert. Alleen hij stelt het uit. En dat doet hij constant, omdat hij wil vergeven. Omdat hij zo geduldig is en goed is. Nou, dan heb je goede tierenheid. Even kijken, hij is rijk aan goede tierenheid en trouw. En goede tierenheid, dat is een woord wat betekent affectie. Ook gevend, het overlapt een beetje met genadig, maar het is een... Het betekent dat je kijkt naar iemand en dat je niet negatieve gevoelens hebt, maar positieve gevoelens. En God zegt, ik ben rijk daarin. Ik kijk positief naar jullie. Ik kijk met affectie naar jullie, naar mijn volk. En dit is... Ja, ik ga zo de vragen stellen die je misschien verwacht van hoe zit dat nu met ons... Maar God is een God van affectie. En de vraag is, kennen we dat? Weet je, geloof je dit? Al deze eigenschappen, dat hij tot nu toe al barmhartig is, genadig is, geduldig is, rijk aan goede tierenheid. Weet je, we hebben heel vaak, maar sommigen van ons hebben een heel zwaar beeld van God in de zin, God is in de eerste plaats rechtvaardig en heilig en hij straft en hij haat en hij... is tegen ons en je hebt geluk als hij iets voor je doet. Maar dat is echt een verkeerd beeld van God. Als jij naar God kijkt en naar God denkt en het enige wat je kunt bedenken, of het hoofdzakelijke wat je kunt bedenken, is straf, oordeel, gevaar, iemand die je op afstand moet houden, dan zie je God niet goed. Want God laat zichzelf zien en hij zegt... Zometeen gaat hij ook zeggen dat hij rechtvaardig is, maar hij laat zien, ik ben geduldig, ik ben vriendelijk, ik heb affectie, ik ben bewogen, ik ben barmhartig. Dat is de God die we dienen. En dit is zo goed om dit tot ons door te laten dringen, is na te denken, zie ik God zo? Zie ik hem recht? Zie ik hem op de juiste manier? Nou, dan zegt hij als laatste trouw. God doet wat hij zegt. God is trouw. Weet je, Israël... Hoe vaak heeft Israël al niet gezondigd? En God heeft straf gegeven. Maar volgens mij zei jij dat, Herman, tijdens je gebed. Hij doet dat niet omdat hij ze altijd wil wegvagen. Maar hij wil ze juist weer terugbrengen bij zichzelf. Het is een straf om ze terug te brengen. En God heeft hoeveel duizenden jaren nu al nog steeds zijn volk beschermd. En nog steeds zijn volk ook op het oog. Toch? Dat geloven we met z'n allen. Dat God nog een werk gaat doen in Israël. Dat hij zijn volk weer naar zich toe gaat trekken. En dat heel... Israël zalig zal worden. Waarom geloven we dat? Omdat God trouw is. Weet je, als God zou zeggen, Israël, oké, ik heb beloofd dat heel Israël zalig zal worden, dat het ooit een keer waarheid gaat worden. Als die dat niet zou doen, is die onbetrouwbaar. En hoe weten wij dan of die wel trouw zou blijven richting ons? Maar omdat het in zijn karakter zit, hoeven wij ook niet te vrezen. Dat is heerlijk. God is trouw. Nou, dan... Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden of aan duizenden geslachten. En dan komt er één die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Dit is het hart van de Vader. Hij wil vergeven. Hij wil jou vergeven. Nou, daar denken we heel veel over na. Maar ook dat is hij, vergevingsgezind. Altijd op zoek om te vergeven. En dan... komt er een punt over rechtvaardigheid, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En ook dit vind ik een geweldige eigenschap van God. God zal recht doen. Weet je, Adolf Hitler, dat is dan de heftige variant, maar Adolf Hitler, die heeft naar zeggen, heeft hij zijn eigen leven genomen en heeft nooit verantwoording hoeven af te leggen voor wat hij gedaan heeft. Maar wij geloven dat er nog een oordeelsdag komt. En God zal ook Adolf Hitler en alle andere moordenaars enzovoort oordelen. Maar ook alle die hem afgewezen hebben. Alle die rebels zijn geweest. De leugenaars wordt gezegd enzovoort. En dat hoort bij God. Hij zal doen wat rechtvaardig is. Hij zal rechtvaardig oordelen. En deze twee dingen, maar die horen bij elkaar. Weet je, we zijn vaak, ben ik en zijn we geneigd om één kant te nemen. Dus de rechtvaardigheid vinden we dan, zeker in deze tijd, ingewikkeld. En vaak wordt die dan aan de kant gedrukt en dan, oh, God is liefde, maar niet rechtvaardig. Nee, maar beide horen bij zijn identiteit. Hij is liefdevol en hij is rechtvaardig. En anderen doen het andersom en die kijken alleen maar naar de rechtvaardigheid. En als je dan over de liefde hebt, zeggen ze, oeh, nee, hij is heilig, hij is rechtvaardig. Nee, maar hij is beide. Hij is de rechter die rechtvaardig zal oordelen. En dat is niet erg als je in Christus bent, maar als je geen volgeling van de Heer Jezus bent, is dat verschrikkelijk. De Bijbel zegt, het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de toornige God. Dat is ook onderdeel van zijn identiteit. God is niet een Sinterklaas die alleen maar geeft. Hij is ook God die eist dat we hem volgen. En die beide horen bij elkaar. En ik wil niet daar, nu moeten we allemaal heel zwaar gaan doen of heel, maar je hebt beide gewoon nodig. En ik weet niet waar je zit, of je misschien de laatste tijd heel veel na hebt gedacht over zijn liefde en dat je is kunt bedenken, ook, maar hij is ook rechtvaardig en hij gaat ook oordelen. Of dat je altijd bezig bent met heiligheid en oordeel en je wordt er ontmoedigd van. Ga eens die andere kant bekijken en kijk, hij is ook liefdevol en barmhartig en genadig enzovoort. En zie de schoonheid in het allemaal. En dan komt de zin, en dan ga ik naar de afronding toe, maar dan komt de zin die heel veel mensen ingewikkeld vinden en die ik ook ingewikkeld vond. Dus hij zegt, die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. En als je dit leest, dan lijkt het alsof God zegt, mijn overgrootopa, ik heb geen idee wat hij heeft gedaan, maar behalve een paar dingen, en die paar dingen waren niet positief. En het lijkt alsof je dit zo kan lezen, mijn overgrootopa of oma, die hebben een gouden kalf gemaakt, stel. En dan God wacht, en dan vier generaties verder, daar is Wijnand. Nu ga ik hem oordelen. Alsof dat God dat doet. Nou, als hij dat doet, dan zouden we zeggen, dat is niet rechtvaardig. Nou, God zelf zegt dat ook in Ezechiël
18.
Daar zegt God, heeft hij een heel hoofdstuk geschreven, dat hij rechtvaardig is en zo rechtvaardig dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen zonde. Dus die teksten lijken met elkaar in conflict te zijn, maar dat is niet zo. Maar wat hier is, dit is juist een positieve eigenschap. God zegt, ik ga oordelen, ik zal de schuldigen niet onschuldig houden. Er is een dag van oordeel, maar God stelt het uit. En wat het is, het gaat hier over het volk Israël. En God zegt, ik ga jullie straffen vanwege jullie zonde. Maar hij is ook vergevend, dus hij wil vergeven. Alleen, het beste voorbeeld wat ik kan gebruiken zijn de koningen. Als je Koningen leest, het boek Koningen, dan heb je een goddeloze koning. En God stuurt dus een profeet, of meerdere profeten, en die zegt, ik ga jullie oordelen, stop ermee. Want ik ga jullie oordelen, ik wil jullie vergeven, maar jullie moeten je bekeren. En dan doet het volk het niet. En dan komt er een koning, hij wordt nog niet gestraft. Het oordeel daalt nog niet neer op Israël. Maar dan komt er nog een koning, die is goddeloos. En God stuurt weer profeten. Je gaat in de zonde verder van je vader. Stop ermee, anders gaat er oordeel komen. Maar ook die koning, ten tijde van die koning, geen oordeel. Komt de derde generatie en God zegt, stop ermee. Weer profeten zendt die, stop ermee, want het oordeel gaat komen. Je vader en je grootvader leefden in zonde, rebelleerden tegen mij. Bekeer je toch, want zijn hart is vergevingsgezind. Nou, en dan, wat je vaak ziet in koningen, in het begin in ieder geval, is dat er dan na twee of drie slechte generaties een goede koning is, die God dient, die de afgoden wegdoet uit het land. En God zegt, oké, gelukkig. En hij laat het oordeel varen en geeft vergeving aan het volk. En dan komt er weer een God, en dat blijft doorgaan. Maar op het moment dat je, volgens mij zijn het dan vier of vijf goddeloze koningen zijn, en er is geen bekering meer, op een bepaald moment houdt het op. En dan komt God wel met zijn oordeel. Maar niet omdat ze geoordeeld worden voor de zonde van hun vaderen, maar ze worden geoordeeld voor hun eigen zonde. En omdat ze die zonde van hun vader door blijven doen. En daar gaat het hier om. Hier gaat het niet om dat God zomaar straft, jou straft om wat je vader heeft gedaan. Nee, God gaat je vader straffen voor wat hij zelf verdiend heeft als hij niet in Christus is. Maar God stelt juist zijn oordeel uit. Hij wacht nog. Want hij wil dat mensen tot bekering komen. Dus het is juist een positieve eigenschap. Hij is letterlijk slow to anger, langzaam ten kwade. En dus hier gaat het niet over dat de kinderen straf krijgen voor wat hun vaderen verdiend hadden. Nee, deze kinderen gaan door in die zonde. En op een bepaald moment heeft God er genoeg van. En zegt hij, nu is het klaar. En dan Mozes ziet dat en valt op zijn knieën en aanbidt God. Nou, de vraag, is dit het beeld wat jij hebt van God? Is dit de God die jij aanbidt, die jij dient, die jij volgt, die jij vertelt aan anderen, de God die je volgt? Ik zelf heb gemerkt, en anderen die hebben het hier ook gezegd, hebben gemerkt op het moment dat je je gedachten laat gaan over wie God is en je gaat bidden, dan verandert je gebedsleven. Als je de Bijbel gaat openen en je gaat niet alleen kijken wat kan ik leren, maar ook wie is God. Het verandert je Bijbel lezen. Het verandert je denken. Het verandert hoe je in het leven staat. En ja, ik zou ons toewensen dat deze God die zich laat zien aan Mozes, dat we die steeds beter leren kennen. Dat is het verlangen. Ons verlangen hier samen is om hem meer te leren kennen. Nou, dat vraagt wat. En dat vraagt dat we dus Bijbel lezen met het oog op hem. Dat vraagt als we een preek hebben, dat we gericht zijn op hem. Het vraagt dat als we bidden, dat we gericht zijn op hem. Het vraagt dat als we naar ons werk gaan, of thuis zijn met de kinderen, of in het huishouden, of naar school, of wat dan ook. Het vraagt een focus van ons. Maar het is zo de moeite waard. Als we meer van hem gaan zien en meer van hem gaan ervaren, dan gaat ons leven veranderen. En we hebben daarin zoveel meer dan Mozes had. Mozes had geen Bijbel. Mozes had geen Heilige Geest in zich. De Heilige Geest was op hem. Maar hij had hem niet wonend in hem. Mozes die had heeft beloftes gehad van God. En mocht in de tegenwoordigheid van God zijn. Maar de Bijbel zegt dat wij betere beloftes hebben dan hij. We hebben het bloed van de Heere Jezus die ervoor zorgt dat we elk moment van de dag de vrije toegang hebben. We hoeven geen tent van de ontmoeting te maken, want wij zijn nu de tent van de ontmoeting. God is met zijn glorie in ons leven. We hoeven niet naar een berg toe, we hoeven niet naar een tent buiten het kamp toe. Het is niet dat we daar nu een tent op gaan zetten en dan gaan we met z'n allen heen. Nee, je kunt, terwijl je hier zit, kun je hem aanbidden en eren. We hebben zoveel meer dan Mozes, alleen we hebben het vaak niet door. En ik hoop dat deze preek ook een oproep is. Dat we echt gaan beseffen dat hij erbij is. Dat we gaan verlangen naar hem. En dat we hem beter leren kennen samen. Dat is mijn verlangen. En dat we hem gaan aanbidden vanuit zijn karakter. Dat we gaan bidden vanuit wie hij is en met hem. En dat als je een fout godsbeeld hebt. En ik denk dat we allemaal steeds bijgeschaafd moeten worden en verdiept moeten worden. Maar dat we dat belijden aan hem en dat we hem gewoon nemen zoals hij is. Dat we hem gaan vastgrijpen zoals hij is. Nou, daar wil ik voor bidden, dus laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, ik heb geprobeerd om wat u zegt tegen Mozes, om dat aan mijn eigen hart en aan ons hart voor ons te leggen. Maar ik besef me dat ik niet kan doen wat er moet gebeuren in ons hart. En ik bid dat u door uw geest ons laat groeien in het kennen van u. En dat we meer onder de indruk zijn van u en meer vreugde vinden in u. Heer, dank u wel voor uw woord wat zoveel rijkdom laat zien. Maar leer ons om eruit te leven, om echt met u te zijn. Dank u wel dat u door de Heilige Geest in ons woont. Dat we constant met u mogen zijn. Maar leer ons om het te zien, om het te geloven, om te vertrouwen op u. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus, de naam boven alle namen, door wie er nu een vrije toegang is tot u. Dank u wel voor uw liefde die u heeft betoond door uw Zoon te zenden. Dank u wel voor uw genade en uw barmhartigheid en uw vergeving en uw rechtvaardigheid enzovoort. Dank u wel voor wie u bent, Heere. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.